In de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 63ste psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 63, het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen.
Thank you.
We lezen het woord des Heren uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 35. Hoofdstuk 35 uit het boek Jesaja. En we zingen in aansluiting op de schriftlezing de 107e psalm en daarvan het 18e vers. Psalm 107, het 18e vers. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. Jesaja 35, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van hart, wees sterk en vreest niet. Ziet uw lieder, God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Vanavond het woord des Heren, gemeente, uit het gelezen schriftgedeelte, uit het 35e hoofdstuk van Jesaja. Daarvan het eerste en het tweede vers en vervolgens het tweede deel van vers 6 en vers 7. Jesaja 35, vers 1 en 2, 6b en 7. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. En dan vers 6b. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. Buigen wij ons nu voor de Heere en bidden wij om zijn zegen. Heere, het zijn uw bemoeienissen met ons leven en dat wij ook in dit uur nog weer in uw huis mogen samenkomen en dat wij hier rondom uw heilig woord mogen vergaderen. We danken u ervoor, Heere, dat u ons ook nu nog weer uw woord, uw evangelie wilt schenken. En dat u het ook in deze avond ons nog weer wilt toeroepen. Dat wij als verloren zondaren ons tot u zouden wenden om geholpen te worden en om verlossing te ontvangen. En dat is mogelijk, Heere, dat hebt u zelf mogelijk gemaakt. U hebt alles gedaan wat gedaan moest worden om verloren mensen te behouden. Heere Jezus, u bent degene die u zelf gegeven hebt tot in de dood, die het offer gebracht hebt, die de prijs betaald hebt, die een volkomen genoegdoening gegeven hebt aan al de eisen van het recht uw vaders. En Heilige Geest, gij die op Pinksteren gekomen zijt om de kerk te bezoeken en te doorwonen, gij zijt het die het uit Christus neemt en het aan mensen verkondigt en toepast en uitdeelt. Heere, heel het verlossingswerk is toch uw werk. Daar komt van ons niets bij. Daar behoeven we ook niets aan toe te voegen, want het is een volkomen, het is een volmaakt werk, zowel in de verwerving als in de toepassing. Zelfs met ons geloof brengen we er niets aan toe. En zelfs met ons bidden en met onze ernst dragen wij niets bij. Het is alles uw werk. Heere, als er van ons wat bij moest komen, dan was de genade geen genade meer. Maar dan zouden we er toch nog wat van verdienen. Maar dat kan niet. Dat hoeft ook niet. Heere, wat een wonder dat u er in de manier waarop u het alles uitgedacht en uitgewerkt hebt, dat u erop gerekend hebt dat er van de kant van de mens niets verwacht hoeft te worden, omdat er van hem niets verwacht kan worden. Wat een wonder dat u het nou zo gedaan hebt, Heere, dat het allemaal van uw kant komt en dat het dan volmaakt is. O, wij bidden dat we er deelgenoten van mogen worden en dat we er deel in mogen hebben meer en meer. En dat het ons ook meer en meer een wonder van genade mag zijn, Heere, dat u gedachten des vredes gedacht hebt. En dat van eeuwigheid af al. En dat u die plannen, dat voornemen van uw welbehagen, dat u in de eeuwigheid had, in de tijd hebt uitgevoerd. En dat u het nog werkelijkheid maakt als u door uw geest uw woord gaat heiligen en toepassen aan mensenharten. En dat u zo in een zondaarsleven in gaat komen, vernieuwend en bekerend, ontdekkend en vertroostend. Heere, geef dat we het zien mogen, althans dat we er iets van zien mogen. Dat we er ook iets van doorleven mogen. En dat zo ook deze kerkdienst en de prediking van uw woord in deze dienst dienstbaar mogen zijn aan de verheerlijking van uw naam. Heere, want nu het alles uit God is en nu het alles door God is, nu hebt u er ook recht op dat alles ook tot u zal zijn. En dat u er de eer van zult ontvangen. Heren, maar ook dat is weer uw werk. Als u het in het hart legt en als u het leven verandert, dan is het nog nodig ook dat u in het leven van al degenen die de uwen zijn, zo ook vrijmoedigheid geeft om te spreken. De dichter bidt, Heren, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond gestaag uw lof vertellen. Ook dat ziet op u, Heren. Het getuigenis dat er van uw kerk zal uitgaan. De goede reuk van Christus die zij zullen hebben te verspreiden. Het is ook alles weer afhankelijk van u. Heren, kom gij dan en bezoek uw kerk. Zoals de kerk dat gebeden heeft in het hooglied van Salomo. Ontwaak, noordenwind. En kom gij, zuidenwind. Doorwaai uw hof. Dat de specerijen uitvloeien. Och, dat mijn liefste kwam tot zijn hof en aten zijn gezegende vruchten. Vruchten die uw eigen werk zijn, maar waarin u dan ook verheerlijkt wordt. Heren, we mogen vanavond stilstaan bij een gedeelte uit uw woord, dat van dat werk van de Heilige Geest getuigt. Als het ons gepredikt en voorgesteld zal worden, laat het dan tegelijkertijd ook plaats mogen vinden, Heren, dat er water uitgegoten mag worden op de dorre plaatsen en dat de vrucht daarvan gezien mag worden en dat de schoonheid van uw werk ervaren en beleefd mag worden en dat de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God, aanschouwd mag worden. O Heere, wees ons genadig en bezoek ons met uw heil. Onze ogen zijn op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig wilt zijn. En wilt u het zondige weren, wilt de listen van de duivel verijdelen, wil zijn plannen teniet maken, wil uw werk voorspoedig doen voortgaan. Wil mensen die er eigenlijk geen zin in hadden om bij de kerk te komen, zo veranderen dat ze er zin in krijgen om naar uw woord te luisteren. Wil mensen die hier alleen maar uit gewoonte gekomen zijn, echt ook eens geestelijke belangstelling en interesse geven. Wil de hongerigen voeden. Wil de dorstigen verkwikken met het water des levens. Wil de bedrukten opbeuren. Wil de kleinmoedigen vertroosten. Wil alles doen, Heren, wat nodig is, opdat wij een gezegend uur ontvangen mogen en opdat uw naam mag worden grootgemaakt. We bidden u dat niet om enig recht aan onze kant. Hoe zou dat kunnen? Maar alleen in de naam van de Heere Jezus. Maar bezoek ons niet alleen, Heren. We bidden u op deze Pinksterdag ook voor de zegen op het werk van het evangelie, zoals dat gebeuren mag ook in zendingsdienst. Pinksterfeest is toch ook het feest van de zending. Toen hebt gij het gezegd en toen heeft de apostel Petrus het mogen zeggen. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Ze waren zo ver en er zijn er nog, Heren, die zo ver weg zijn van uw woord en van de waarheid. Maar wilt u er nog velen toe roepen? En wilt u het evangelie dan tot zegen stellen? Ook onder de blinde heidenen die van u niet weten en die van u gescheiden leven. Opdat ook zij uw heil eens mogen erkennen. En opdat uw rijk mag worden uitgebreid tot aan de einden der aarde. En opdat zo inderdaad ook vervuld mag gaan worden die heilrijke belofte die ervan getuigt dat de aarde vol zal zijn met de kennis en de heerlijkheid des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Heren, zegen zo uw woord in onze dagen, waarin de afval groot is en waarin de macht van Satan geweldig lijkt. U bent, Heere, de Almachtige. U bent, Heere Jezus, degene die uw pijlen afschiet en die doorgaat met uw werk, waarin uw zondaren wint voor u en voor uw dienst. U treft ze. Uw vijanden zelfs worden door u op de knieën gebracht. Er zijn er, heren, en de voorbeelden zijn er niet alleen uit vroeger tijd, maar ook uit later eeuw. Er zijn er die briesten en die tekeer gingen tegen u en tegen uw woord. En die gewillig gemaakt werden als een lam. En die volgelingen van u, Heere Jezus Christus, mochten worden. Er zijn er in wie het wonder van uw genade zo overheerlijk en zo overduidelijk was, dat zij die eerst vervolgers der gemeente waren, nu verkondigers van het evangelie mogen zijn. Heere, schenk dat ook vandaag nog in rijke mate. En laten er velen van ons, vanuit alle volkeren en natieën van deze wereld, gewonnen worden om de knie voor u te buigen. Wij smeken u dat in de wegneming van onze zonden, uit genade alleen. Amen. We zingen nu uit de 126e psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 126, het eerste en het tweede vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en God heeft bij ons wat groots verricht. Gemeente, onder de profeten van het Oude Testament is er geen geweest die zo het evangelie heeft mogen verkondigen als de profeet Jesaja. En dan niet alleen het evangelie dat ons spreekt van de Heer Jezus. Wij wisten dat al, denk ik, uit het profetenboek van Jesaja, dat hij heel wat gesproken heeft over de komende Messias, over de Christus. Over de Christus in zijn lijden, over de Christus in zijn verheerlijking. Trouwens ook over de Heer Jezus in zijn komst in deze wereld. Als wij de Messiaanse teksten leren, jongens en meisjes, jullie hebben er wel wat van geleerd, denk ik, op school. De Messiaanse teksten die je zo tegen het kerstfeest leert, dan weet je dat de profeet Jesaja gezegd heeft, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En Jesaja gebruikt die tekst dat er een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En zo is inderdaad de profeet Jesaja ten aanzien van de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus de eerste onder zijn gelijken. Maar niet alleen ten aanzien van de aankondiging van Christus en van het werk van Christus. Ook ten aanzien van de aankondiging van de komst en het werk van de Heilige Geest. Kunnen wij in het boek van de profeet Jesaja keer op keer terecht. In dat opzicht kunnen we hem ook de evangelist onder de profeten noemen. De Pinksterprofeet. We denken als het gaat over de profetie en over de profetie omtrent Pinksteren, omtrent de Heilige Geest, als het ware vanzelf aan Joël. En dat komt natuurlijk omdat de apostel Petrus op de Pinksterdag uit het boek van Joël geciteerd heeft. Maar met nog meer recht zouden wij uit het profetenboek van Jesaja kunnen citeren. En er zijn heel wat woorden uit dit boek die ons inderdaad ook iets laten zien van wat Pinksteren eigenlijk betekent. Ook in het 35e hoofdstuk van dit boek vinden wij Pinksterprofetie. Vinden wij het werk van de Heilige Geest uitgebeeld. Inderdaad in beeldrijke taal. Maar het gaat zeker om het werk van de Heilige Geest. Dat hoofdstuk 35 staat op een merkwaardige plaats in het boek. Het is zo ergens, je zou bijna zeggen, verdwaald geraakt. Althans, die indruk wekt het. Het is natuurlijk niet zo. Want heel het woord van God ook in de rangschikking van de hoofdstukken en van de dingen die besproken worden, staat onder de leiding, de inspiratie van de Heilige Geest. En daarom, het is niet verdwaald geraakt. Al staat het dan ook in schrille tegenstelling met het voorafgaande hoofdstuk. Want daar lees je bijna alleen maar van oordeel, van verschrikking, van vloek, het strafgericht over het broedervolk van Israël, de Edomieten. En wat zegt de profeet, wat kondigt de profeet aan over dat broedervolk? Dat het zwaard van de Heere vol bloed is. Dat het vet geworden is van smeer van het bloed der lammeren en der bokken. Van het smeer der nieren van de rammen. Want de Heere heeft een slachtoffer te Bosra. En een grote slachting in het land der Edomieten. De beken in het land van de Edomieten zullen in pek veranderd worden. En hun stof in zwavel. En hun aarde zal tot brandend pek worden. De Heer heeft over dat land het lot geworpen. En zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in der eeuwen eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten. En van geslacht tot geslacht zullen zij daarin wonen. En wie zijn die nieuwe inwoners van dat land van de Edomieten? Ongedierte, wilde dieren, struisen, de duivel en zijn metgezel, die zullen daar verblijven. Inderdaad, God gaat het oordeel voltrekken over Edom. Een strafgericht waar ieder die het van hoort van vrezen en van beven zal. En daar tegenover, terwijl daar in Edom alles verwoest en verteerd zal worden, terwijl de beken in pek veranderd zullen worden, zal de woestijn vrolijk zijn. En zal er water komen op de gebaste grond in de woestijn. En zullen er beken en poelen en springaders zijn, daar waar eerst de dood en het verderf heerste. God zal zijn volk bezoeken. God zal Israël gaan zegenen. Een geweldige tegenstelling, een groot contrast. Enerzijds het vruchtbare land wordt herschapen, veranderd in woestenij, wildernis. En aan de andere kant, onvruchtbaar land, dat zal herschapen worden in cultuurgrond. Het oordeel over de goddeloze en de zegen over Gods volk. En je zou direct bij het begin dan al kunnen vragen, waar horen wij nou bij? En wat zal ons lot zijn? En waardoor zullen wij getroffen worden? Eén van tweeën. Gods gericht of Gods zegen? Gods oordeel of Gods gunst? Wat zal ons deel zijn? Nu, wat staat er dan in dat 35e hoofdstuk van de profetie van Jesaja? Het gaat hier in de woorden van onze tekst in ieder geval over de woestijn. Moeten we dat letterlijk verstaan? Sommigen menen ja. Sommigen zeggen dat het hier gaat over de zogenaamde Arava, het gedeelte, het zuidelijk gedeelte van het land Israël, ten zuiden van de Dode Zee en helemaal naar het zuiden toe tot aan de Golf van Akaba. Een onvruchtbaar gebied, maar zo zou de profeet dan voor zeggen, dat zal veranderen, dat zal in vruchtbaar land herschapen worden. En zo zegt men dan, iets daarvan is al te zien in de Negev-woestijn in Israël, waar vroeger alleen maar woestenij was, maar waar nu door irrigatie allerlei gewassen kunnen worden geteeld en waar de woeste grond veranderd is in vruchtbaar veld. Nou, deze verklaring is niet onmogelijk. Ik wil niet zeggen dat die verklaring onmogelijk is, maar ik geloof wel dat ze niet erg waarschijnlijk is. Al wil ik direct toestemmen dat de Heere ook in het Rijk der Natuur wonderen kan verrichten en soms ook wil verrichten. En dat hij woeste grond ook in letterlijke zin tot vruchtbaar land kan en wil herscheppen. Maar als wij het hoofdstuk in zijn geheel lezen, en we deden dat in het begin van de dienst, dan zien wij met name aan het eind van dit hoofdstuk dat de situatie van waaruit de profeet spreekt, een situatie is van ballingen. Van mensen die uit hun land verdreven zijn en nu gaat het uur aanbreken dat ze uit de ballingschap mogen terugkeren. Ze zullen uit het land van de ballingschap weer naar hun eigen land mogen gaan. En zo kondigt de profeet even tevoren al aan dat het volk van Juda, dat straks onder het oordeel van de ballingschap komt en waar de Heere gram op is, toch niet in ballingschap zal omkomen. Nee, God geeft de opening van de gevangenis en ze mogen terug naar het land van hun vaderen. En dat zullen heerlijke dagen zijn. Dagen waar de psalmist van zingt, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Blijde heerlijke dagen en de heerlijkheid van die tijd zal zo groot zijn dat het volk van aanmächtige ballingen, van mensen die als het ware aan de dood, zo dachten ze ook, waren overgegeven, mensen wier leven ingezonken en in moedeloosheid verdwenen is, dat die mensen als het ware weer opleven, opgebeurd worden. En dat is die herleefde woestijn. Ze waren dor en mat, ze waren gans afgemat en troosteloos. Maar dat hoeven ze niet te blijven, want de Heere zal ze bezoeken. En de Heere zal ze door zijn genadewerk opbeuren. En zo zal, als het ware, de woestijn weer bloeien als een roos. En dan zit er, dacht ik, in deze profetie nog een verdieping. Als de geest komt, de Heilige Geest, dan wordt dit woord pas echt goed vervuld. Als de Geest het volk komt bezoeken, dan komt er inderdaad een verandering die best te vergelijken is met wat de profeet hier zegt over een woestijn en dorre plaatsen en uitgedroogd en aanmächtig land dat door de regen des hemels tot een nieuwe openbaring mag komen. Zo is het toch als de geest komt. Zo was het toch op de Pinksterdag. En dat wij de profetie zo mogen verstaan, wel, dat ligt voor de hand, want zo heeft de Heere meer gesproken. Ik denk, en dan blijf ik alleen maar in het boek van de profeet Jesaja. Ik denk aan wat we lezen in het 44ste hoofdstuk, waar hetzelfde beeld in naar voren komt. Zij het in een heel ander verband, maar daar gaat het ook over water dat uitgegoten wordt op de dorstigen en stromen die zullen komen op het droge. En wat is dat water en wat zijn die stromen? De Heere zegt het er door de profeet zelf bij. Hij zal zijn geest op hun zaad gieten en zijn zegen op hun nakomelingen. En ik denk ook aan het 32ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, het 15e vers. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Als de geest als water uitgegoten wordt, dan wordt de woestijn tot een vruchtbaar land. En dan komt daar allerlei gewas. Zie, zo spreekt Jesaja dus vaker. En dat geeft vrijmoedigheid om bij Jesaja 35 ook te denken aan de komst van de Heilige Geest. Trouwens, zo is het toch ook vervuld. Zo was het toch in Handelingen 2. Zo was het daar toch op de Pinksterdag in Jeruzalem. Zo was het allereerst op die 120. En zo was het daarna ook op die 3000. Als de geest gaat werken, dan gaat er wat veranderen. Wat waren die 3000 mensen voor mensen? Natuurlijke mensen, Joden, die God dienden. Jawel, dat wel, dat waren ze voor in Jeruzalem gekomen op het feest. Om dat daar mee te maken, godsdienstig waren ze wel. Maar zonder waarachtig leven in hun ziel, zonder de ware kennis van de Heere, dat gaat veranderen. Eer dat de dag voorbij is, heeft de Heere door zijn geest in de harten van die 3000 dat werk gedaan waardoor de woestijn veranderd werd in een vruchtbaar veld. En waardoor er vruchten zichtbaar werden en bloemen gingen bloeien. Als de geest gaat werken, daar waar de dood en het verderf heerst, dan komt er leven, dan komt er vruchtbaarheid. Maar laten we dan eerst maar eens letten op dat beeld dat hier met zoveel woorden door de profeet gebruikt wordt. Niet waar? Kijk maar in vers 1. Woestijn, dorre plaatsen, wildernis. En dan in vers 6. Wildernis, woestijn. Vers 7. Dorre land. Het dorstige land. Nou, hebt u het beeld voor u? Wildernis, woestijn, doorland, dorstig land. Dat is het land van de dood. En als het beeld compleet gemaakt wordt, dan zegt de profeet dat er toch nog wel wat leeft. Maar wat is daar? Wat leeft daar in dat verschrikkelijke oord? De woningen der draken. Zo noemt hij dat gebied ook. Draken, slangen, ongedierte. Dat is het beeld wat hem voor ogen staat. Een en al troosteloosheid, onvruchtbaarheid, een gevaarlijk gebied, een land van de dood, waar de dood links en rechts en voor en achter je aangrijnst. De dood in de vorm van verhongering, verdorsting. De dood in de vorm van wilde dieren die het op het leven van reizigers door dat gebied heen voorzien hebben. Dat is het beeld wat de profeet voor ogen staat. En dat is een sprekend, een duidelijk, een eerlijk, een gepast beeld van wat er van de mens terechtgekomen is sinds hij de springader van het levende water verlaten heeft. Zo staat het er met u en met mij voor. Geestelijk zijn wij een wildernis. Op sommige gebieden kan de mens nog aardig wat presteren. En kan hij nog heel ver komen en kan hij het nog ver brengen. Maar als het op geestelijke dingen aankomt, dan zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dan brengt zo'n mens niets goeds voort. Dan is er geen enkele vrucht in zijn leven waarin God verheerlijkt wordt. Dan is er geen liefde tot God. Dan is er geen liefde tot zijn medemens. Dan is er niets waar de eer van de Here door bevorderd wordt. Dan groeit er onkruid. Dan groeien er gifplanten. Dan is er zonde. Dan is er kwaad in allerlei vorm en soort. Dan is er boosheid en onreinheid en ongerechtigheid. Dingen waar de ziel door verwoest wordt. Dingen die God onteren. En daarbij is dat hart van de mens ook nog een schuilplaats van ongedierte, waar slangen, waar basilisken huizen, ongecontroleerde hartstochten, boze lusten, onreine gedachten. Het menselijk hart is een en al woestenij. Arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Weet u, er is niets in de hele wereld zo lelijk, zo afschuwelijk, zo afzichtelijk als het hart waarmee u en ik geboren zijn. Daar huist nou inderdaad allerlei ongerechtigheid in. En daar komt nooit iets goeds uit voort. Hopeloos. Hebben we dat al ontdekt? Als het hart waarmee u en ik geboren zijn. Daar huist nou inderdaad allerlei ongerechtigheid in. En daar komt nooit iets goeds uit voort. Hopeloos. Hebben we dat al ontdekt? Of leven we daaraan voorbij, zonder dat we erbij stilstaan en zonder dat we er benauwd van zijn? Van nature dan hebben we er geen erg in. Dan hebben wij veel te optimistische en positieve gedachten van onszelf. En dat er allerlei gif in ons leven zit en dat er allerlei onreinheid in ons hart huist en dat er allerlei verdorvenheid ons aankleeft. Wie maakt zich daar nou druk over? Dat er slangen in je hart wonen. Wie maakt zich daar nu druk over? Daar zijn we toch blind voor, daar zijn we toch ongevoelig voor? Of kregen we er wel erg in? En kregen wij er last van? En hebben we vanwege de ontdekking die we deden al eens tot God leren roepen? En hebben wij geest al nodig gekregen opdat die geest dat in ons leven zou gaan veranderen? Want dat is inderdaad nodig. Dat kan een mens zomaar niet veranderen. Wie verandert er nou een woestijn in vruchtbaar land? Wie verandert er nou zo'n woonplaats van draken in een tuin waarin specerijen groeien, waarin de Heere verheerlijkt zal worden? Kunnen wij dat met alle menselijke wijsheid bewerken? Kunnen wij dat met onze inzichten en met onze kennis en met onze deugdzaamheid? Kunnen wij zo'n verdorven hart reinigen? Kunnen wij zo'n vuil bestaan herstellen? Is een opknapbeurt genoeg? Is een beetje beschaving genoeg? Kun je via de filosofie, kun je via allerlei andere wetenschap, kun je daardoor een mens wat verbeteren, zo verbeteren dat zijn hart nou echt anders is? Kunnen wij met een beetje godsdienst de zaak herstellen? Ach, zo is het geprobeerd, zo is het van alle kanten geprobeerd. Maar de mens bleef wat hij was. Daar heeft de wijsheid van beneden geen verandering in aangebracht. En alle kennis en alle vooruitgang die we geboekt hebben, en alle wetenschap en alles wat er gedoseerd wordt, dat heeft nog nooit deze uitwerking gehad, dat de mens nu een beter mens werd. Beter in Gods ogen. Beter in die zin dat hij nou wel God lief heeft als het allerhoogst en eeuwig goed en zijn naaste als zichzelf. Een mens kan zich wel beter gaan voelen. Een mens kan zich ook wel boven zijn omgeving gaan verheffen vanwege zijn beschaving en vanwege zijn vorderingen. Maar de vraag is of je nou in Gods ogen anders bent en beter bent. We kunnen de vruchten van de ongerechtigheid, de gifplanten van de verdorvenheid een beetje uitroeien en uitrukken. Maar wat we dan vanuit onszelf voortbrengen, dat is een ander soort ongerechtigheid. Door de Bijbel eigen gerechtigheid genoemd. En dat kan net zo min voor Gods aangezicht bestaan. Daarmee is de Heere net zo min tevreden te stellen. Gemeente, het is verootmoedigend. Laten we dat maar eerlijk toestemmen. Het is verootmoedigend en het is vernederend om vanuit de mond des Heren te horen dat wij van nature een woning der draken zijn en een woestijn en een wildernis en dorre grond. En dat daar niets in de ganse wereld iets aan veranderen kan. O, dat is vernederend en het is geen wonder dat de natuurlijke mens daar niet voor bukken wil en dat hij dat niet aanvaarden wil. Het is ook alleen genadewerk van de Heere als we dat oordeel Gods in ons leven leren onderschrijven en als we het ermee eens gaan worden en als die belijdenis die we met onze catechismus wel eens naspreken niet alleen maar in een taal der lippen bestaat, maar dat dat ook de taal, de vertolking van ons hart gaat worden. Heere, ik ben van nature geneigd u en mijn naaste te haten. En ik deug niet. Ik kan ook geen vruchten voortbrengen tot verheerlijking van uw naam. En al die jaren dat ik nou al in de kerk ben en al die dat onderwijs dat ik al verkregen heb en al die godsdienst die ik meeneem, die heeft mijn hart nog nooit kunnen veranderen. Zie, die ontdekking. En als dat nood in je leven gaat worden, wat gaan we dan nodig krijgen? Dan gaan we nodig krijgen een wonder Gods. Een wonder dat inderdaad de Heere alleen verrichten kan. Dan gaan we nodig krijgen het werk van de Heilige Geest. Het zou altijd zo gebleven zijn als het geen Pinksteren geworden was. Dan zou het zo gebleven zijn in de ganse wereld en met alle mensen. Met de beste onder de besten zou het nog zo gebleven zijn dat God zou moeten zeggen. Een woestijn, een wildernis, een dor gebied, een woonplaats der draken. Maar het is Pinksteren geworden. God heeft ingegrepen. En God heeft de belofte niet alleen gegeven, maar ook de belofte vervuld. Hij komt om de woestijn te herscheppen. Hij komt om de dorre plaatsen te doen herleven. Hij komt om door zijn wonderen, door de wonderen van zijn genade, iets schoons, iets ongekends, iets heerlijks te doen in het midden van deze boze, van God afgevallen wereld. Hij gaat het mensenleven aangrijpen. Hij gaat het hart dat gesloten is openen. Hij gaat de wil die verkeerd, die averecht, die dwars is, buigen. Hij gaat die zondaar tot een ander mens maken. En dat wordt hier in de woorden van Jesaja 35 zo duidelijk en zo heerlijk geprofeteerd. Dat gaat God doen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Ze zal lustig bloeien, want, zo zegt vers 6, in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. Nou, zo pas zagen we dat de profeet nogal wat woorden gebruikt om aan te duiden hoe het met die woestijn gesteld is. Om daarmee aan te geven hoe het mensenleven eruit ziet in Gods taxatie. Maar de profeet heeft inderdaad ook heel wat woorden nodig om aan te duiden wat de Heere nu gaat doen als hij zijn geest gaat geven. Ik lees u het nog een keer. In de woestijn zullen wateren uitbarsten. En beken in de wildernis. Het dorre land zal tot staand water worden. En het dorstige land tot springaders der wateren. De gedachte die in al die woorden uitgedrukt wordt is natuurlijk de gedachte van water. Maar dat komt in stromen. Dat komt in beken. Dat komt in rivieren. Dat komt in poelen. Dat komt ook in springaders. In bronnen waaruit het opwelt. En de gedachte die we krijgen als de profeet zoveel woorden gebruikt en zoveel dingen aanwijst waar dat water door tot die woestijn komt. Het zal in overvloed gebeuren. Het is niet een druppeltje hier en een stroompje daar, maar het is overvloed. Springaders van water, beken en rivieren, ze zullen uitbarsten. Alsof er een rots open scheurt en er zo een stroom van water uitvloeit. Net als in Israëls dagen in de woestijn. Het komt in rijkdom. De geest wordt immers uitgegoten. En op de dag waarop de geest uitgegoten wordt, blijkt het dat de woestijn gaat bloeien als een roos. Want er zijn er toch niet minder dan 3000 die op die ene dag de Heere worden toegevoegd. En vanuit dat beginsel gaat de stroom verder. Ezechiël heeft het ook geprofeteerd toen hij die stroom uit het heiligdom zag komen. En toen de engel die hem vergezelde zei dat hij moest meten hoe diep die beek was. Toen merkte hij dat die beek al dieper werd. Zodat het op ten slotte wateren waren waarin hij niet meer kon waden. Waar hij niet meer door kon lopen, maar waar hij zwemmen moest. Zo doet God het. Nee, God is geen kare God. Die zijn kerk net genoeg geeft om niet van dorst te versmachten. Maar als de Heere zijn geest geeft, dan geeft hij die geest niet met mate. Zoals de Heere Jezus dat ook gezegd heeft in Johannes 7. Die tot mij komt, zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wel gemeente, zo is God en zo werkt God. Laten we toch nooit denken dat de Heere een kare God is, die maar amper genoeg geeft. Maar als de Heere de geest geeft, dan geeft hij hem in rijkdom, in volheid, in heerlijkheid. Die geest is de levendmakende geest en die geest doet wonderen. Nou, en dat komt dan ook openbaar. Dat wordt dan ook zichtbaar. Dat werd op de Pinksterdag zichtbaar. Dat wordt altijd weer zichtbaar. Waar de geest ook een mensenleven aangrijpt. Ik zeg niet dat het terstond zichtbaar wordt. Bij die 3000 was dat op dezelfde dag nog zichtbaar. Ze werden op diezelfde dag nog de Heere toegevoegd. Ze deden op diezelfde dag nog belijdenis. Ze werden op diezelfde dag nog door de volwassen doop aan de gemeente toegevoegd en ingelijfd. En zo gaat het niet altijd. God neemt er ook wel eens de tijd voor om zijn werk te doen. En het kan wel eens een tijd sluimeren. Het kan wel eens een tijd als het ware onzichtbaar zijn. Als het ware onder de oppervlakte. En dat kan allerlei oorzaken hebben, maar het gaat wel door. En de Heere zorgt er zelf voor dat het woord dat hij laat verkondigen toch niet ledig tot hem wederkeert. Maar het doet al wat hem behaagt. En hier werkt het en daar werkt het. Werkt het nu ook in uw leven? Werkt het in uw leven? Kennen wij iets van dat werk van de Heilige Geest? Nou, maak het dan eens duidelijk. Wat is dat werk van de Heilige Geest dan? Onze tekst geeft ons daar alle aanleiding toe. Hoe wordt het werk van de Heilige Geest dan getekend? Ik zie minstens twee dingen. In de eerste plaats zorgt de Heilige Geest dat er leven komt, daar waar dood was. En vervolgens zorgt de Heilige Geest ervoor dat er vrucht komt waarin dat leven zich openbaart. Waar vruchteloosheid, waar onvruchtbaarheid was, daar komt nu vrucht. En het derde, er zitten inderdaad wel drie dingen in, dat de Heilige Geest nu ook schoonheid werkt. Waar voor die tijd alleen maar afschuwelijkheid en afzichtelijkheid was. Hij maakt levend de Geest. Wat was het voor grond? Het dorre land. Gescheurd en gebarsten. En er was geen enkele heerlijkheid aan. Dorstig land. Het riep als het schreeuwde als het ware. Het om regen. Maar er kwam geen regen. Het land verkommerde. Het was een woestenij. En zo bevindt de ziel zich ook. Bij wie de Heilige Geest aan het werk gaat. Dor en mat, zonder water. Zongen we dat niet uit de 63ste psalm? Daar heeft die dichter het herkend. Zo is hij nu ook. Dat overlang ligt uit te drogen. Waar niemand lafenis kan krijgen. Een land dor en mat, zonder water. En dat zei die man dan nog na ontvangen genade ook. Want dan komt dat kennelijk ook nog voor. Dat de ziel zich bij vernieuwing als het ware met een woestijn moet vergelijken. En die dichter die had vroeger andere tijden gekend. Die had God in het heiligdom aanschouwd. Met vrolijke ogen had hij daar gezien. De sterkte en de heerlijkheid van de Heere. Als hij naar het huis des Heeren mocht gaan en zich verheugen mocht. Over de gunsten en de zegeningen die de Heere daar liet aanschouwen en die hij deed beleven. Maar het is allemaal verleden tijd. Het is allemaal al zo lang geleden. En er is nu een hele andere situatie. Hij heeft hoe dan ook dat visioen, dat gezicht op God kwijtgeraakt. Hij is weer teruggevallen in zijn vroegere bestaan. Hij heeft de band met God niet meer. Het leven en de gemeenschap met God is er niet meer. Het is alsof het woord hem ook niks meer zegt. En alsof er geen bediening des geestes meer in zijn ziel is. Hij kan nog wel terugdenken aan vroeger. O, wat had hij je toen goed. En als zijn ziel daaraan terugdenkt. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Maar nu is hij er zo ver vanaf. En nu kan hij er helemaal niet meer bij. En nu is hij zo'n woestenij. Nu is hij zo'n dor en dorstig land zonder water. Waar hij nog een keer als God niet ingrijpt. In moet omkomen ook. Zo bevindt de mens zich. Niet alleen na ontvangen genade. Maar ook voor die tijd. Als God gaat ontdekken, als de geest gaat overtuigen, is dat zijn werk niet, Johannes 16. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat ben je dan? Wat ben je dan in eigen waarneming? Hoe bevindt de ziel zich dan voor Gods ogen? Dood, onvruchtbaar, ellendig. Maar dan komt die geest en dan gebruikt die geest dat woord, hoe dan ook. Het gepredikte woord, het gelezen woord, een gelezen preken, scheurkalenderblaadje. Wat dan ook door de Heilige Geest gebruikt en benut kan gaan worden. Als hij het maar toepast. En als hij maar iets van zijn genade gaat afdrukken in de ziel. En dan gaat die ziel, dan gaat dat dorre en dorstige in de ziel gaat verdwijnen. Dan komt er leven voor het eerst of bij vernieuwing. Dan komt er weer bewustzijn, niet alleen van onze eigen ellendigheid, maar ook van de mogelijkheden die er bij God zijn. Dan komt er bewustheid van de goedertierenheid van de Heere. Dan gaat het evangelie zijn kracht doen in het leven van zo'n mens. Dan komt er leven, leven midden in de dood. En als de geest eenmaal begonnen is leven te werken, dan gaat hij ook vruchten schenken. We vinden dat uitgedrukt in het woord van onze tekst. Als het in het tweede vers gaat, ze zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Wat betekenen die namen? Wel, u weet, de Libanon, dat is het gebied ten noorden van Palestina, van Israël. Dat is het gebied bekend door, vooral in het Oude Testament, de cederbomen die daar vandaan kwamen. De Karmel, daar groeide de wijnstok. De Saron, de vlakte van Sharon, dat is de vlakte waar de tarwe verbouwd werd en waar de bloemen bloeiden en waar de fruitbomen tot op de dag van heden staan. De profeet gebruikt allerlei beelden om tot uitdrukking te brengen dat de Heere vruchtbaarheid werkt in dat dorre gebied. In dat land waar niets groeide. Daar groeien de fruitbomen straks, daar groeien de ceders, daar groeit de tarwe, daar bloeien de bloemen. Daar wordt alles vruchtbaar gemaakt door de geest die levend maakte. Is dat zo niet? Laten we eens kijken in wat de apostel Paulus ervan zegt in zijn brief aan de Galaten. Daar heeft hij ook op zijn manier de woestijn beschreven. Met al de gifplanten die er groeien. En met al de draken die er zijn in het vijfde hoofdstuk van de Galatenbrief. De werken des vleeses. Ze zijn openbaar. Welke zijn? Overspel. Hoererij. Onreinigheid. Ontuchtigheid. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. En dat dat het beeld van een mens is, dat voegt de apostel eraan toe. Die woestijn van het mensenleven, hij zegt van de welke ik tevoren gezegd heb, gelijk ik ook de welke ik tevoren zeg, gelijk ik ook gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Zo was het. Zo lag het daar, dat verloren mensenleven. Maar als de geest komt, hoe wordt het dan? Maar de vrucht des geestes is, en daar heb je de vruchtbaarheid, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En zo bloeien de bloemen en zo rijpen de vruchten en zo staat daar de tarwe en zo groeien daar de fruitbomen en zo staan daar de ceders, de vrucht des geestes. Een mens wordt toch een ander mens. Een mens wordt door de geest vernieuwd. Door de geest veranderd. Dat onmogelijke. Dat absoluut onmogelijke. Waar wetenschap en godsdienst geen verandering in konden aanbrengen. Daar is het machtswoord en het machtswerk van de Heilige Geest genoeg. En waar de onreinheid was, daar komt de reinheid. En waar de vuilheid was, daar komt schoonheid. En waar de verdorvenheid was, daar komt de vrucht des geestes. Waar nijd was, daar komt liefde. Waar dronkenschap was, daar komt soberheid en matigheid. Waar twist en gekijf was, daar komt vrede, langmoedigheid. De Heere door zijn geest werkt het. Werkt het. En behalve vruchtbaarheid, Laat het woord van onze tekst ook nog zien dat dat werk van de Heilige Geest uitkomt in schoonheid. Kijk nog maar even in Jesaja 35. Het zit in twee woorden in ieder geval heel duidelijk opgesloten. Het sieraad van Karmel en Saron. En het sieraad van onze God. De Heere maakte door zijn Heilige Geest ook mooi. O ja, alles wat God maakt is mooi. Alles wat Gods handen voortbrengen is schoon, gemeente. Dat was in de schepping toch ook zo. God heeft zich verlustigd in de werken zijner handen. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Genesis 1. En ook in de herschepping. Als God aan het werk gaat, dan maakt hij het mooi. Als God in de natuur werkt, dan zeggen wij, kijk eens hoe prachtig die bloesem, die bloemen. Kijk eens hoe prachtig. Waar we ook kijken, we zien iets van de schoonheid van de werken van Gods handen. Maar in het geestelijke is het niet minder. Kijk nou eens naar een zondaar. Kijk nou eens naar die woestijn. Kijk nou eens naar dat dorre oord. Is er wat moois aan te zien? Is er schoonheid aan een zondaar? Als u denkt aan zijn zelfzucht. Als u denkt aan zijn afgunst. Als u denkt aan zijn brasserijen. Als u denkt aan zijn ontuchtigheden. Als u denkt aan al die verdorvenheden aan de buiten- en aan de binnenkant. Is er schoonheid aan een zondaar? Als we denken aan zijn verdorven hart waaruit al die boosheden voortkomen. Vindt een mens die door geesteswerk en geesteslicht aan zichzelf ontdekt wordt. Nog enige schoonheid aan zichzelf. Hoe drukt een ontdekte zondaar het uit? Ben door uw wetten schende, krom van lende, vol van kommer en verdriet. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe is er geen plekje rein en schoon en mooi gebleven. Maar vol striemen, melaatsheid overal. De zondaar is afzichtelijk geworden. En dat zal straks ook ten volle, o verschrikkelijke gedachte, ten volle gerealiseerd worden. Als de goddelozen op zullen staan in de dag van Christus heerlijkheid. En Daniël 12 zegt daarvan dat ze zullen opstaan tot een eeuwig afgrijzen. Als de buitenkant gaat laten zien hoe de binnenkant eruit ziet. Afzichtelijk, verdorven immers, van Gods geboden afgeweken. Zijn heilige wet vertreden. Wat is er voor moois aan een gevallen Adamskind? Niets. Hij is lelijk. Naar Gods normen gemeten zeker. Naar de hemelse maatstaven beoordeeld. Een mens is lelijk. Maar als Gods geest gaat werken, dan komt de sieraad van Karmel en de heerlijkheid van de Libanon. Het sieraad van onze God. Een zondaar met een verbroken hart. Dat is geen lelijk mens meer. In Gods ogen zeker niet. Als een mens naar God gaat schreien, al voelt hij zichzelf nog zo ongelukkig en nog zo onwaardig, dan verheugt de Heere en dan verheugen ook de engelen zich daarover. Als een zondaar God niet meer kan missen. Ook al heeft hij dan een blik in zijn eigen hart geslagen en al is hij geschrokken van wat hij daar allemaal ziet, huizen en wat hij daar allemaal tegenkomt. Maar als een mens daarover tot God gaat roepen om gena en om vergeving, dan wordt zo'n mens, omdat de geest in hem aan het werk is, al herschapen en vernieuwd. En dan maakt God hem schoon, een zondaar die in het stof buigt. Een zondaar die genade afsmeekt. O, laat de wereld daar het hare maar van denken. De wereld die toch alleen maar naar uiterlijke schoonheid en uiterlijke kracht kan kijken. En die dat soort normen en maatstaven aanlegt. En de meest goddeloze nog tot schoonheidskoningen en koninginnen verklaren wil. En laat diezelfde wereld die toch blind is voor de werkelijkheid dan maar van een arme zondaar die God niet missen kan en die weent en schreeuwt tot God omdat hij zo ellendig is. Laat de wereld daar de schouders maar over ophalen en de nek over omdraaien. Maar de hemel oordeelt anders. De hemel oordeelt anders. God in de hemel en de heilige engelen verheugen zich over een zondaar die zich bekeert. Daar is de schoonheid van Gods eigen werk toch in. En als zo'n mens nou uitgelokt door dat werk van Gods geest tot de Heer Jezus vlucht. En als hij zijn hele verloren zaak nu aan de hand, in de handen van die heiland leggen mag, is dat geen schoonheid? En als een mens begeerte krijgt om naar de wil van de Heere te leven. En als een mens het zegt niet maar met de lippen, maar in de oprechtheid van zijn hart. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Is dat geen schoonheid? En als een mens het dan zeggen mag, Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Is dat de heerlijkheid en het sieraad van het volk des Heeren niet? De Heere zegt, Psalm 149, de Heere zal zijn volk te zachtmoedigen versieren met heil. Ja, dat woord gebruikt de schrift. Hij versiert ze. Hij maakt ze tot schoonheid. Schoonheid en heerlijkheid. De Heere bekleedt ze met de klederen des heils. Hij geeft ze sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Is er geen schoonheid in dat werk des Heeren? Als God ze ophaalt van de drekhoop. En als hij ze naast prinsen plaatst en wereldgroten, zo werkt de geest. Dat werkt de Heilige Geest uit, die levend maakt, die vruchtbaar maakt en die schoonheid geeft. En hoe kan dat nou allemaal? Hoe kan dat nu allemaal? Hoe kan de geest dat nu allemaal doen? De Heer Jezus heeft het gezegd in het 16e hoofdstuk van het Johannesevangelie. De geest zal het uit het mijne nemen. Hij neemt al dat heil uit de schatten van Christus. En hoe heeft de Heer Jezus dat dan verworven? Hoe komt hij aan die schatten? Hij heeft ze verworven in een weg van lijden en sterven. En zo ligt het nu beschikbaar. Niet voor ons, wij kunnen daar niet heen gaan in brutaliteit of vrijpostigheid om onze hand erop te leggen en het maar onszelf toe te eigenen. Het zal moeten worden toegeëigend door de ander, door de Heilige Geest. Maar dat komt hij ook doen. En zo maakt hij vanuit de verdiensten van Christus een zondaar, een dode zondaar levend. En zo maakt hij vanuit de verdiensten van Christus een onvruchtbare zondaar vruchtbaar. En zo maakt hij vanuit de verdiensten van Christus een afschuwelijke zondaar schoon. Staat dat ook in onze tekst? Ja, in dat ene woordje. En dat is zo'n veelomvattend woord. Het laatste stukje van vers 2. En ze zullen zien de heerlijkheid des Heren. Dat is dat woord dat je in het Oude Testament zoveel tegenkomt. De heerlijkheid des Heren die de tempel vervulde, die daarvoor de tabernakel vervulde. De heerlijkheid die in de vorm van die wolk neerdaalde op het heiligdom. En die dat huis vervulde. De heerlijkheid Gods, wat is dat? Dat is eigenlijk het geheel van al de deugden Gods, zoals die samenwerken in de verlossing van een zondaar. En de heerlijkheid Gods, waarin is die in de volheid destijds geopenbaard? In het vlees geworden woord. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Genade en recht, heiligheid en noem maar op. Al de deugden Gods die samenwerken, die samen afgestemd zijn op de verlossing van zo'n verloren zonde. Daarom kwam die heerlijkheid Gods ook op de ark terecht, op het verzoendeksel. En daar ging God wonen, daar waar het bloed gesprenkeld was. En daar ligt nu de verklaring voor al dat werk van de Heilige Geest. In levendmaking, vruchtbaarmaking en schoon, heerlijkmaking, zeg maar. Het ligt allemaal in dat werk van de Heer Jezus Christus. In de dood, in de bloedstorting van de Zoon van God. O, wat een heerlijkheid is dat inderdaad. Daar zie je het nu. Daar begin je het te zien. Daar mag je het bewonderen, daar mag je het bemediteren. Dat God nu een weg uitgedacht heeft om gevallen Adams kinderen te verlossen. Hoe dat gaat, o, de wijsheid Gods is eraan te pas gekomen. En de genade Gods is eraan te pas gekomen. En de gerechtigheid Gods is eraan te pas gekomen. En al de deugden Gods werden ervoor ingeschakeld. Om voor een zondaar de deur te openen. En hem in een weg van recht terug te brengen. In de gemeenschap met die God die tegen wie hij gezondigd heeft. En die hij gekrenkt en vertoornd heeft. In dat werk van Christus. In dat zoenmiddel dat hij gegeven heeft. Daar ligt alles in geopenbaard. Hij zal het uit het mijne nemen. En dat is het wat de geest nou gaat doen. En wat de geest bezig is te doen op de Pinksterdag. En wat hij nog doet als zij naar het welbehagen Gods beslag legt op een jongen of een meisje. Op een man of een vrouw. En als zij in zo'n leven gaat inbreken. Die deur die gesloten is, gaat openen. Die deur die waaraan geklopt is, maar die dicht bleef. Omdat we vanuit onszelf die deur niet kunnen, nog willen openen. Die deur gaat dan toch open. En de geest verschaft zichzelf ingang. En hij maakt zichzelf plaats. En hij gaat opruimen en wegnemen. Hij gaat die woning der draken veranderen. Uit de bediening van Christus en uit de schatten van die zaligmaker. In een tempel van de Heilige Geest. En wat is de uitwerking daar dan van? Ja, wat zou de uitwerking daarvan wezen? Het staat in het begin van onze tekst. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen. En ze zal juichen met verheuging. Kan het ook anders? Kan het ook anders? Een van de vruchten van de geest is toch ook blijdschap. Ik weet wel, het is niet de enige vrucht. En het is ook niet het enige waardoor het leven van Gods kinderen gekenmerkt wordt. Er zijn andere dingen ook. Droefheid onder andere ook. Maar zeker ook blijdschap. Is het geen onbegrijpelijk wonder? Als je voor jezelf mag gaan ontdekken. Hij zag op mij neer. Is het geen wonder. Als je mag beginnen te geloven. O, vaak onder veel bestrijdingen. Je durft het toch eigenlijk niet eens geloven. Maar als Gods geest het te geloven geeft. Dan kun je het ook niet langer ontkennen. Wat een wonder dat God op zo een neerzag. En dat hij in zijn gunstrijk welbehagen naar de stem van mijn gebed en van mijn geroep heeft willen horen. Dat hij niet aan me voorbij gegaan is, dat hij me niet gegeven heeft wat mijn loon, het loon van mijn ongerechtigheid was. Maar dat hij in ontferming nog aan me wilde denken en dat hij armen en ellendigen nog wilde bezoeken. En als die ontdekking gedaan wordt, kan het dan iets anders nalaten in de ziel dan verwondering, dan verheuging, dan blijdschap. En zo leert de Heer zijn kerk ook die tonen van het lied der verlosten hier op aarde zingen. Het is een lied uit de diepte, zeker, dat element zit er ook in. Maar er komt ook, bij u is vergeving. En dan kan de ziel ook tijden meemaken waarin ze mag opspringen van vreugde. En blijdschap mag kennen in de God van haar heil. Om de onbegrijpelijke liefde en dat van eeuwigheid af al. Om dat onbegrijpelijke van het werk van de Zoon. O, dat hij dat deed voor die en die, dat kunnen we nog vatten. Maar dat hij het deed voor ons. Voor ons. Die schuldigen die hem geslagen en die hem gehoond en bespuwd hebben. Dat kan de ziel niet begrijpen. En als de Heer het dan toch in beginsel te geloven geeft. Dat hij die weg gegaan is niet alleen om anderen. Maar ook mij eeuwige gerechtigheid te schenken. Kan het dan anders? Dan eindigt dat toch in verheuging. En in verwondering en in aanbidding. O, dat wondere werk van de Heilige Geest. Dat was nou mijn hart. Een woonplaats der draken. waar allerlei ongerechtigheid huist, en de werken des vleeses, Paulus noemt ze op. En ik moet zeggen, Paulus, de lijst is nog langer en er is nog meer verdorvenheid. En toen heeft de geest niet gezegd, en dan wil ik met zo'n mens niet te maken hebben. En ik wil in zo'n hart niet wonen. Maar de geest is gewillig geweest om ook dat hart te bezoeken en daar zijn intrek te nemen. En wie daar iets van ziet en ondervindt en gelooft, kan toch niet anders. Die eindigt toch in de verwondering, in de aanbidding, in de vreugde in de Heere. Omdat God drie-enig, zonder dat er enige reden en aanleiding en oorzaak in mij was, toch naar zo een wilde omzien. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. We zingen Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Laten wij samen danken. Heere, wat zijt gij een groot en heerlijk God. En ook een genadig en een barmhartig God. Wat zijt gij een God, Heere, die aanbiddelijk zijt. In al de werken uwer handen. O, dat we het doen mogen met een oprecht hart. Dat we het doen mogen in verwondering en in aanbidding. U bent het waard, Heere. Voor wat u gedaan hebt en voor wat u doet. Voor wat u geopenbaard hebt en voor wat u werkt. U zijt het, Heere, die de woestijn in vruchtbaar land verandert. U zijt het die door uw Heilige Geest leven en vruchtbaarheid en schoonheid werkt. Heere, zo doet u het al eeuwenlang. Zo deed u het op Pinksteren, zo doet u het ook daarna. Zo wilt u het ook vandaag nog doen. Heere, doe het ook in ons midden. Doe het ook in ons leven. Voor het eerst of bij vernieuwing. Bezoek ons, Heere, met dat geesteswerk. Met die levendmakende krachten. Met die vruchtbaarmakende genade. Met die heerlijk makende, die schoonmakende genade. Opdat het ook onder ons openbaar mag komen. Dat gij de herschepper, de levensvernieuwer, de God der genade zijt. Heere, vervul dat woord wat we mochten overdenken, ook aan ons. En wilt u schenken dat door de werken uwer handen uw naam mag worden groot gemaakt. Heere, wij bidden u om uw zegen over het woord dat we vandaag mochten horen. Heilig het ook verder aan onze harten en wilt gij uw gunst gebieden. Denk aan ons, Heer, ook aan de dag van morgen, als de gemeente opnieuw hoopt op te komen en als dominee Vlietstra dan in de dienst hoopt voor te gaan. Bekwaam hem tot de verkondiging van het evangelie en gebied er uw zegen over en schenk er uw geest bij. Wees ook met die vier jonge mensen die in de dienst van morgen belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Heere, dat ze doen mogen met het oog op u de Heere gericht. dat ze het doen mogen in de verwachting dat gij hen niet alleen tot dit moment gebracht hebt, maar dat ze nu ook van u afhankelijk zijn en dat zij zo ook alles van u mogen verwachten, Heere. Wees gij een God van genade die dit Pinksterfeest in het midden der gemeente nog tot rijke zegen wilt stellen. Maak het zo nog wel in alle omstandigheden van ons leven. En als na Pinkster ons leven weer gewoon verder gaat, Heere, en als het werk weer wacht en als de taken weer nog aanvaard moeten worden, geef dat dan toch ook het Pinksterfeit ons bij mag blijven. En dat de genade des geestes ons mag vergezellen. Bekwaam ons tot onze arbeid. Zegen ons in alle dingen. Denk ook aan de jongens en meisjes die examen aan het doen zijn in deze weken. En die daarbij ook uw hulp en uw leiding en uw licht en uw inzicht nodig hebben. Geef dat ze het ook van u mogen verwachten. En hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.